Op mijn zesde woonde ik ruim een jaar in Frankrijk. De reden van onze tijdelijke verhuizing? Het werk van mijn vader. Hij werkte namelijk voor de Wereldgezondheidsorganisatie en het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen in Genève als senior scientist. Samen met mijn ouders en twee oudere broers woonden we daarom net over de grens in Souvigny. Daar ging ik ook naar school. Dat was aanvankelijk echt de hel en daar is inderdaad geen woord Frans bij. Dat was voor mij ook precies het probleem. Iedereen sprak Frans, niemand Engels en al helemaal geen Nederlands. Daar zat ik dan als zesjarig jochie. Alleen met rekenen kon ik een beetje meekomen. Het voelde alsof iedereen non-stop een verzonnen taal sprak, een waar alleen ik niks van begreep. Dat is dan ook precies de reden waarom, ondanks alle kansen die in mijn leven en carrière voorbij zijn gekomen en wellicht nog komen, verhuizen met onze vijf kinderen naar het buitenland voor mij echt een no-go is. Dat overweeg ik niet eens, zelfs niet tijdelijk. Ondanks deze tijdelijke verhuizing, waarin ik uiteindelijk mijn Frans toch goed wist te ontwikkelen, elk nadeel heeft zijn voordeel, heb ik verder een overwegend zorgeloze jeugd gehad. Dat veranderde rond mijn 15e. Mijn vader, ook hoogleraar klinische psychologie in Leiden, deed nationaal en internationaal onder andere onderzoek naar de oorzaken en preventie van zelfdoding en werd daar als eerste onderzoeker internationaal voor onderscheiden. Als psycholoog-schrijver was hij zelfs een nationale bekendheid met een eigen tv-programma, het onderste boven. Tijdens mijn puberteit kwam hij ineens onder vuur te liggen. Als wetenschapper werd hij namelijk geheel onverwacht beschuldigd van onzorgvuldig wetenschappelijk handelen. De landelijke media sprongen er bovenop, aangevuurd door enkele collega-hoogleraren en een tijd lang was mijn vader voorpagina nieuws. Dat was echt heel intens, niet alleen voor mijn vader, maar voor het hele gezin. Als ik thuis kwam van school en met de scooter de straat in kwam rijden, zag ik de cameraploegen bij ons over de heg heen hangen. Allemaal in de hoop op een glimp van mijn vader. Ik deed alsof ik naïef was en vroeg wat ze aan het doen waren, terwijl ik dat natuurlijk al lang wist. Dit om erachter te komen wat ze precies wel en niet dachten te weten over mijn vader. Het was heel heftig om mee te maken, vooral omdat de impact van alle ophef en de gevolgen daarvan mijn vader diep raakte. Hij leek zijn levenslust kwijt te zijn en oogde depressief, voor zover wij dat konden inschatten. Wij maakten ons grote zorgen of hij het leven überhaupt nog wel zag zitten. Wanneer hij de deur uitging om zijn hoofd leeg te maken, vroeg mijn moeder geregeld: Bas, wil je even achter hem aangaan en in de gaten houden of het goed gaat? En dan liep ik stilletjes achter mijn eigen vader aan om hem in de gaten te houden, hopende dat hij weer veilig thuis zou komen.